bent heilig en niemand is zoals u. En ik bid ook, Heer, dat als we uw woord openen, dat dat ook weer gewoon binnen mag komen. Niemand is zoals u. U bent boven alles verheven. U bent de koning, de koning. U bent schepper van hemel en aarde. En tegelijkertijd bent u ook die God die naar verlangt om dichtbij te zijn. Die naar verlangt dat wij dichtbij komen. En ik bid ook dat u dat weer aanwakkert in onze harten vandaag. Het verlangen om dichterbij te komen. Heer, ik bid zo uw zegen als wij uw woord openen. Dat u het bekrachtigt door de werking van uw geest. In Jezus' naam. Amen. Goedemorgen. Om te beginnen. Mijn mobiel is weer draadloos. Hey. Yes. En de mensen die klappen, die waren er vorige week ook. Of die hebben de preek van vorige week gehoord. En de mensen denken, waar gaat dit over? Ik zal het heel kort uitleggen, want misschien gaat het ook nog wel over jou. 3 weken geleden sprak Tiemen Westerduin over shalom. En over dat shalom ook heel veel te maken heeft met het in verbinding zijn met anderen. Of als de shalom weg is, dat je niet meer in verbinding bent. Aan het eind van de preek mochten we allemaal bidden. Van Heer, is er iemand voor wie wij weer die verbinding mogen leggen? Mochten we een draadje pakken en dat draadje meenemen, ook als herinnering van joh, ga je ook die verbinding leggen? En zoals het zo gaat, veel van ons namen een draadje mee. Ik ook, ik had een naam in het gebed gekregen die ik mocht benaderen. En weet je, dan ben je zomaar 1-2 weken verder en dan heb je niet gebeld. Dat was bij mij vorige week en het draadje wat ik had zat in mijn telefoon. Dus mijn mobiel is nog steeds draadloos, maar het draadje zat in de telefoon en mijn kinderen zagen dat draadje en zeggen, heb je nog niet gebeld? Nee, ik heb nog niet gebeld. Dus vorige week dacht ik van, joh, ik denk dat ik niet de enige ben. Ik weet wel, hè, in mijn zwakheid bent u sterk, maar ik denk dat meer van ons soms zwak zijn. Dat we denken, ja, we moeten bellen of we moeten verbinding leggen, maar we doen het niet. Dus vorige week afgesproken, iedereen die dat touwtje nog zou moeten activeren in zijn leven. Ik weet niet of we het afgesproken hebben. Ik heb jullie uitgenodigd om mee te doen. Van joh, volgende week is bij mij het touwtje weg. En zullen we ervoor gaan, als jij ook nog, dat een actie openstaat om dat te doen. Dus ik heb het telefoonnummer achterhaald. Ik heb gebeld, ik heb verbinding gelegd en het was goed. Dus dat is mooi. Hij is draadloos. Maar ik ben even nieuwsgierig. Zijn er meer mensen die zeggen van ja, ik heb deze week ook alsnog die verbinding kunnen leggen? Yes, heel mooi. Ik zie een aantal handen. Mooi. Dus als je vorige week niet was, maar 3 weken geleden wel, en je hebt dat touwtje nog ergens en denkt, ja, dat touwtje is alweer een beetje verdwenen uit mijn leven, maar ik heb eigenlijk niet gedaan wat ik toen van plan was om te doen, doe het nou alsnog. Yes? Want laat uw ja een ja zijn. Dat is een belangrijke Bijbels principe. Goed, vandaag de preek, God de Bevrijder, de serie over het leven van Mozes. En we gaan het vandaag hebben over het leven na de bevrijding. Want bevrijding, daar kun je soms naartoe werken. En bevrijding, dat kan soms een fantastisch moment zijn. Dat is het ook in de geschiedenis van het volk Israël. Maar bevrijding moet je eigenlijk niet zien als een eindpunt. Van nou ja, als je daar maar komt, als je daar maar bent, dan is het goed. Bevrijding is veel meer een startpunt. Een startpunt van een nieuwe fase. En hoe wandel je dan na bevrijding? Want dan kan er nog van alles op je afkomen. Het is niet zo dat als je bevrijd bent, of als je ervaart, joh, ik leef in de vrijheid die er is in Jezus, dat het daarna dan allemaal opeens vanzelf gaat. En als ik nadenk over letterlijk ook bevrijding, de bevrijding van ons land, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, weet je, ik zie beelden vooral van feest en van vreugde. Bevrijding uit de Tweede Wereldoorlog is bij mij gekoppeld aan die beelden van vreugde. Een explosie van vreugde die dagen, weken, op sommige plekken zelfs maanden duurde. En natuurlijk weet ik wel dat na de bevrijding jaren van wederopbouw kwamen, die vast niet gemakkelijk waren. Maar het beeld van bevrijding in mijn systeem zit vooral vast op feest, op vreugde. Op mensen die op de tanks meegaan met de Canadezen, de Amerikanen. Tot ik deze week eigenlijk de aankondiging zag van een nieuw boek. Waarin juist gaat over de moeite en de pijn. Die juist eigenlijk na de bevrijding naar boven kwam. He, mensen die via een hele moeizame route uiteindelijk terugkeerden uit strafkampen, uit vernietigingskampen. die uiteindelijk weer aankwamen in Nederland en die ontdekten dat hun huizen door anderen in bezit waren genomen, die ook niet van plan waren om dat zomaar weer af te staan. Of het immense verdriet in de uitgedunde Joodse gemeenschap, toen ja, langzamerhand het besef op gang kwam dat bijna niemand het had overleefd. En al die mensen die waren weggevoerd naar de vernietigingskampen, bijna niemand zou terugkeren. De machteloosheid ook wel in grote delen van ons land, door de hele langzame tempo van wederopbouw, de schaarste, de armoede. Het staat zo ver van ons af, een paar generaties later, maar daar was schaarste, daar was armoede. En wel het verlangen om een nieuw leven op te bouwen, maar ook al hortend en al stotend in het besef dat het niet meer zou zijn zoals het was. En in sommige opzichten was dat natuurlijk heel mooi. We waren vrij van de Duitse overheersing. Maar in andere opzichten was dat dramatisch. Was daar gemis? Was daar verlies? Was daar eigenlijk gewoon moeizaamheid om het leven weer op te pakken? En ja, er was vrijheid. God zei dank. Maar er was ook de rauwheid van het leven na de bevrijding. En zo was het ook bij het volk Israël. Ook na de bevrijding uit Egypte, ja, was daar niet opeens alleen maar een leven in overvloed. En het kan ons ook overkomen in het leven hier nu, levend. Hè, wat ik zei, die vrijheid in Jezus. En tegelijkertijd is het voor ons ook een zoektocht om ons goed te verhouden tot het leven wat af en toe ook gewoon dor is. Het leven wat af en toe op een hele rauwe manier op ons afkomt. Ja, er is vrijheid. Maar er is ook de rauwheid, er is ook de gebrokenheid, er is soms ook de stilte. In het ogenschijnlijk niet spreken van God. Dus er zitten heel veel krachtige lessen opgesloten in die woestijnperiode die het volk Israël meemaakt eigenlijk nadat ze uit Egypte zijn bevrijd. En daar wil ik een paar lessen vandaag uit naar voren halen, omdat ik geloof dat die lessen, die principes ook jou en mij enorm kunnen helpen in woestijnperiodes die er soms kunnen zijn in ons leven. Soms omdat omstandigheden opeens heftig worden. Soms omdat we merken van, het is ook in mijn geestelijk leven dor en droog. Dan kunnen we heel veel leren van hoe het in de woestijn toeging. En vooraf kunnen we één belangrijke constatering doen. En die is soms ook van toepassing op woestijnperiodes in ons leven. Want soms duren woestijnperiodes onnodig lang. De woestijnperiode van het volk Israël duurde onnodig lang. En waarom? Alleen maar omdat ze God niet vertrouwden. Ik denk, velen van ons kennen het verhaal, de 12 verkenners. Die al vrij snel het beloofde land gaan verkennen. En enthousiast terugkomen. Ja, dit is een land overvloeiende van melk en honing. En ze hebben druiventrossen bij zich. Maar ze kijken niet naar dat wat er is. Ze kijken niet naar de belofte van God. Dit is het land dat ik u geven zal. Het beloofde land. Je hoeft het alleen maar in te nemen. Ik zal het geven. Nee, 10 van de 12 verkenners leggen de nadruk op de reuzen. Leggen de nadruk op de versterkte steden. Leggen de nadruk op, joh, maar dat gaat ons toch nooit lukken om dat land in te nemen. Laten we dat voorlopig nog maar even niet doen. Er is een gebrek aan vertrouwen in God die zegt, joh, maar ik zal het geven. Ik zal het doen. En de consequentie daarvan is dat ze niet eigenlijk al heel snel na de bevrijding daadwerkelijk beloofd land kunnen innemen, maar dat ze in plaats daarvan 40 jaar lang ronddolen in de woestijn. Eigenlijk ook een soort van consequentie, een soort van straf. 1 jaar voor elke dag dat ze het land hebben verkend, zullen ze ronddolen in de woestijn. Onnodige tijd in de woestijn. Ze waren zoveel eerder op hun bestemming aangekomen. Ze zouden zoveel eerder hebben kunnen bouwen aan echt een nieuw leven in vrijheid. Als ze God echt hadden vertrouwd. En eigenlijk snap ik dat soms ook niet als ik dan kijk naar zo'n geschiedenis. Maar goed, dan hoef ik maar even te kijken naar mijn eigen leven en dan snap ik het weer wel hoe dat soms ook gaat. Maar je zou denken, man, Op het moment dat ze daar staan aan de grens van dat beloofde land en die verkenners komen terug, ze hoeven alleen maar even terug te kijken. Naar al die wonderen, naar al die tekenen die God heeft gedaan. Al die manieren waarop hij heeft bevestigd, joh, mijn hand is op jullie. De plagen, de bevrijding, de wolkolom, de vuurkolom, water uit de rots, manna uit de hemel. Het is er allemaal. Natuurlijk is God bij machten. Om dat beloofde land aan hun te geven. Maar toch is er geen genoeg vertrouwen. Dat God echt zal doen. Wat hij heeft beloofd. En dat vind ik altijd heftig. Om dat te lezen, om dat te zien. Soms ook even te spiegelen. Hé, maar hoe zit dat bij mij? Ik heb ook zoveel van God gezien. En toch kan ik soms ook denken, ja, heer, maar gaat u dan deze stap wel bevestigen? Gaat u die belofte dan ook echt waarmaken? Dat je weet dat God het kan doen. Dat soms God al echt heeft gesproken dat hij het zal doen. En toch, je ergens nog moeite hebt om God daarin te vertrouwen. En aan het eind van de woestijnperiode kijkt Mozes terug. En dan zegt hij de volgende woorden, juist ook over de periode in de woestijn. Deuteronomium 8, vers 2 en 3 lezen we dat. Daar zegt Mozes, denk aan de tocht die de Heer, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, 40 jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen. Waarom? Om te ontdekken wat er in uw hart leefde. Gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. U hebt zijn macht leren kennen. Hij liet u honger lijden en gaf u manna te eten. Voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. God voerde het volk naar de woestijn. Om te ontdekken wat er nou eigenlijk echt in haar hart leefde. God laat het soms ook in jou en in mijn leven woestijnachtig zijn. Om te ontdekken wat er nou eigenlijk echt in ons hart leeft. Aan geloof, aan vertrouwen. Juist in woestijnperiodes. Waar we soms ook kunnen afvragen, waar is God? Maar juist in woestijnperiodes komt naar boven wat er echt aan geloof, wat er echt aan vertrouwen in ons hart leeft. Het is een soort van test af en toe, woestijnperiodes in ons leven. En tegelijkertijd is het een plek waar God ook zo graag wil spreken. Ik vind een fantastische uitspraak daarover, lezen we in Hosea. Sowieso een heel mooi, een heel intens, een heel intiem boek. Wat schrijft ook over de verhouding tussen God en Israël, als tussen de verhouding tussen een man en een vrouw. En dan Hosea 2 vers 16, hè, waar zeg maar God spreekt, waar hij zegt ook over het volk Israël. Daarom zal ik haar mee lokken. Daarom zal ik haar mee lokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken. Zo'n mooie taal. Ik vind het zo spreken van diep, intiem, intens verlangen van God zelf. Oh, om te mogen, om te kunnen spreken tot het hart van het volk. Maar ook tot het hart van jou en van mij. Het is uit liefde. Het is uit liefde dat God het volk de woestijn inroept. Het is uit liefde dat God soms jou en mij de woestijn inloopt. Waarom? Zodat wij in staat zijn om, los van alle afleiding, weer veel scherper zicht krijgen waar het echt op gaat. En veel beter soms ook in staat zijn om zijn stem te verstaan. Hij wil dichtbij zijn. De woestijn lijkt soms leeg, maar juist daar is God. Om ons ook te leiden vandaar. Terug of verder naar dat wat hij beloofd heeft. Want in de woestijn, weet je, daar vallen uiteindelijk alle uiterlijkheden weg. Daar is geen lawaai, er is geen drukte, er zijn geen deadlines, er is geen werk, er is geen reclame. In de woestijn uiteindelijk, aan het eind van de rit, ben je alleen. Alleen met God. In de woestijn kun je weer leren luisteren. In de woestijn leer je weer de zaken echt op waarde te schatten. Als er een woestijnperiode aanbreekt in je leven, dan word ik zo snel weer duidelijk. Oh, dit is afleiding. Dit is niet echt belangrijk. Maar hier, dit zijn de zaken waar het om gaat. In mijn leven, maar ook in mijn leven met God. In de woestijn word je teruggeworpen op jezelf. Word je teruggeworpen op God. In de woestijn, oh, dat is een nieuwe kans. Om te leren, om weer meer in afhankelijkheid van God te leven. En minder te vertrouwen dat we het zelf allemaal wel weer zullen fixen. In ons leven. We gaan terug naar het Bijbelboek Exodus. Het leven van het volk Israël na de bevrijding. Want God redt het volk. Jazeker, uit slavernij. Pesach, de kracht van het bloed waar we het vorige week over hadden. En na de bevrijding volgt, ook spannend, de doortocht door de Rietzee. Zal Theo volgende week over spreken. Ook zo'n prachtig wonder. God maakt wel heel duidelijk dat zijn oog op het volk is. En dat hij hem bijstaat met woord en met daad, met tekenen en wonderen. En het volk vindt dat prachtig. Maar ja, 3 dagen later is er ook gewoon de harde dagelijkse werkelijkheid van het leven in de woestijn. Geen water. Je kunt erover lezen in Exodus 15. Het volk mort, het volk klaagt. Echt, het hadden Nederlanders kunnen zijn. Wat is dit voor ellende? En wat doet Mozes? Dat vind ik zo mooi aan Mozes. Je kunt zoveel leren van hoe Mozes zich verhoudt tot het volk. Hoe Mozes zich verhoudt tot God. Juist ook in die woestijnperiode. Mozes, hij schiet niet in verdediging. Mozes gaat niet met het volk meeklagen. Nee, Mozes gaat naar God toe. Mozes klaagt bij God. En hij smeekt God om hulp. En God helpt. En na nog meer gemor, het volgende hoofdstuk, Exodus 16, geeft God ook manna om te eten. Iedere dag voedsel uit de hemel, want God voorziet. God geeft wat nodig is. Maar ja, woestijn. Dus je krijgt natuurlijk vanzelf weer dorst. Logisch. En hoewel God tot nu toe keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer heeft voorzien, wekt dat blijkbaar geen vertrouwen op bij het volk. Ondanks alle wonderen, alle tekenen, alle bevestiging. Ja, ik heb jullie bevrijd. Ja, ik leid jullie naar het beloofde land. Ja, ik ga je dat geven. Ja, ik zorg voor jullie. Ja, ik laat jullie niet in de steek. En toch. Het fascinerende is dat ondanks alle wonderen zijn ze bij de volgende uitdaging niet nieuwsgierig. Nou, bliksem. We hebben al zoveel gezien. We hebben weer een probleem. Nou, ik ben heel benieuwd hoe God dit gaat oplossen. Ik ben zo nieuwsgierig wat het volgende wonder zal zijn. Want God is erbij. God heeft beloofd. God is trouw. God doet steeds alles wat nodig is. Dus man, nieuwe situatie, nieuwe ellende. Ik ben zo benieuwd wat God gaat doen. Ja, alles. Maar ze waren niet benieuwd wat God ging doen. Ondanks alle wonderen. Ondanks alle bevestigingen. Nee, zijn ze niet nieuwsgierig. Van, oh, wat gaat u nu doen? Oh, Heer, ik ben zo benieuwd hoe dit gaat oplossen. Nee, Exodus 17, vers 1 tot 7. Heel de gemeenschap van de Israëlieten vertrok uit de woestijn van Zin. Om vervolgens de aanwijzingen van de Heer van kamp tot kamp verder te trekken. En toen ze hun kamp opsloegen in Refidim, had het volk geen water te drinken. Ze begonnen Mozes verwijten te maken. Ze hadden Mozes ook kunnen vragen van, Mozes, kun je alsjeblieft bidden? Je hebt steeds gebeden, steeds gebeurde er wat nodig was. Mozes, er is geen water, kun jij bidden? Kun je bidden, Mozes? Nee, ze klagen en ze beginnen Mozes verwijten te maken. Je zou maar leider zijn van een volk of van een gemeente. Man! En ze zeiden, geef ons water te drinken. En Mozes antwoordde, waarom maakt u mij verwijten en waarom daagt u de Heer uit? Maar de mensen leden daar hevige dorst. En ik snap natuurlijk best, hè, in de woestijn, je hebt kinderen, je hebt ouderen. Als je daar zonder water komt te zitten, tuurlijk snap ik me af dat je vraagt, ja, komt dit wel goed? Ook als wij in een moeilijke dorpperiode zitten in ons leven of de omstandigheden heftig zijn, natuurlijk kun je afvragen, ja, maar komt dit wel goed? Heer, er is echt heel veel water nodig met de hoeveelheid mensen waar we zijn. En er is geen water en we lijden nu al dorst. Komt dit wel goed? Snapt u wel dat we in een woestijn zitten waar het vochtverlies behoorlijk groot is? Komt dit wel goed, Heer? Het is logisch. Het is geen gekke vraag. Maar wat wel gek is, dat ze bleven tegen Mozes morren. En zeiden, waarom hebt u ons weggevoerd uit Egypte, als we toch met kinderen en vee van de dorst moeten sterven? Een stevige morele druk ook op Mozes. Er wordt hier wel een last op hem persoonlijk gelegd. Dat is nogal wat. En hoe reageert Mozes? Mozes klaagde zijn nood bij de Heer. Wat moet ik toch doen met dit volk? Ze staan op het punt mij te stenigen. En de Heer antwoordde Mozes, ga met enkele van Israëls oudsten voor het volk uit. Neem de staf in uw hand waarmee u de Nijl geslagen hebt en ga op weg. Ik zal ginds voor uw ogen op een rots staan op de Horeb. Sla op die rots en er zal water uitstromen zodat de mensen kunnen drinken. En Mozes deed dat in het bijzijn van Israëls oudsten. Hij noemde de plaats Massa en Meriba vanwege de verwijten van de Israëlieten en wat zij de Heer hadden uitgedaagd door zich af te vragen, is de Heer nu bij ons of niet? En wat zien we hier nou gebeuren? Het volk klaagt, het volk mort, het volk heeft kritiek en het volk klaagt bij Mozes. En wat ik zo mooi vind, Mozes klaagt ook. Maar hij klaagt alleen maar bij God. Als je dan toch moet klagen. En de klacht mag er zijn. De Bijbel staat vol met klachtpsalmen, klaagliederen. Het mag best klagen. Het is heel gezond om te klagen. Maar de klacht mag vooral gericht zijn aan God. Klaag bij God, want ook Mozes, hij begrijpt God niet altijd. Ook bij Mozes is er frustratie, ook bij Mozes is er onbegrip. Hoe zit dit nou, hoe werkt het nou, Heer, waarom gaat het zo moeilijk? Man, ben ik soms zwanger van dit volk? Ja, hij zit ook in de verdrukking en de morele druk die op hem wordt gelegd. Man, ik geef het je te doen. En Mozes elke keer opnieuw, ja, hij gaat er ook mee naar God en hij klaagt bij God. En toch is het anders. Want hij klaagt bij God en niet bij mensen. En door eerst met je klacht naar God te gaan, weet je, heel vaak verzacht dat ook je hart. Waardoor het ook veel makkelijker is om weer in verbinding te staan met anderen. Of als je hier klaagt in de gemeente, of een klacht hebt over de gemeente, het is zo fundamenteel. Ga ermee naar God. En ga er niet zomaar mee naar andere mensen. En je maakt zomaar dingen stuk of dingen groter. Maar ik zie steeds hetzelfde patroon terugkomen in hoe het volk reageert en hoe Mozes reageert. Als er moeilijkheden komen, het volk keert zich als één man tegen Mozes. Maar Mozes verweert zich nooit tegen de kritiek. Hij hoort het gemoppen van het volk aan. Hij keert zich om en hij zoekt de Heer. Daarom houdt hij het 40 jaar vol. Omdat hij weet waar hij moet zijn met zijn klacht. Omdat hij weet op wie hij echt zijn vertrouwen moet stellen. Ik moest ook denken, vanochtend nog op de weg, onderweg hier naartoe op de fiets. Ik had gelukkig wind mee, dank u hier. Maar het regende wel. Maar ik moest denken aan Bonhoeffer. Een Duitse theoloog en predikant. Hij stelt over oorlog en bevrijding. Hij leefde in de oorlog. Hij werd in april 1945 gedood. Omdat hij niet meewerkte met het regime. Maar ze ook het vermoeden dat hij tegenwerkte. Dat hij eigenlijk geestelijke vrijheid gaf aan de mensen die een aanslag op Hitler wilden plegen. Bonhoeffer. Weet je wat hij zei? Iets heel dieps, ook als het gaat over de kerk. Hè? Het volk had kritiek op Mozes, op de leiding. Weet je, ook deze kerk. Man, er gaat zoveel mis. Hopeloos zou je bijna zeggen. En toch, dat is een fantastische gemeente. Ik hou van deze gemeente. En dat is waar we ook te worden opgeroepen. Bonhoeffer zegt, als het gaat over de kerk. Joh, als je niet houdt van de kerk zoals ze nu is. Het lichaam van Christus. Oh ja, soms met allerlei gebreken en soms ook dysfunctioneren. Als je niet houdt van de kerk zoals ze nu is. dan ben je bezig om haar te vernietigen. Ik vind het heftig. Ik vind het een heftige uitspraak, een grote uitspraak. Weet je, er zijn momenten zat dat ik denk van... Dat ik dingen denk. Eigenlijk is er maar één opdracht. Houden van de kerk. Omdat de kerk daadwerkelijk het lichaam van Christus is. Het is zo makkelijk om kritiek te hebben. En ik hoor dat er nog steeds zo makkelijk in de wandelgangen kritiek is. Op van alles. Hey, het is zo'n groot stuk vergif. Weet je, het is helemaal niet, oh je mag geen kritiek hebben en want dat willen ze niet horen. Joh. We willen samen bouwen aan de gemeente en laten we beseffen, de gemeente is nooit af. De gemeente is niet perfect, want de gemeente bestaat uit mensen. Ik heb mijn laatste fout nog lang niet gemaakt, want ik ga er nog veel maken. Ik ga mensen teleurstellen, ik ga domme dingen doen. Ik probeer het te vermijden, maar er zullen dingen tussen zitten waar ik denk, dat was niet goed, dat was niet handig, dat was niet slim. En dat zullen we allemaal doen. Maar als we niet in staat zijn om te houden van ook de stadskerk zoals ze nu is, dan zijn we bezig maar stuk te maken, want dan gaan we kritiek leveren. Dan gaan we op een afstandje staan kijken van nou, ben benieuwd hoe ze dit nu weer gaan oplossen. Of ze doen er toch niks aan. En ik heb al 2 keer gezegd dat het niet goed is, dat dat en dat niet functioneert, of dat daar en daar iets misgaat. En er gebeurt maar niks. Joh, wat doe je zelf? Wat doe je zelf? Om de kerk gezonder te maken. Het is zo makkelijk om kritiek te hebben. Wat doe je zelf? Dat raakte me ook vanochtend weer op de fiets. Die uitspraak van Bonhoeffer. We hebben maar 1 opdracht. Hou van de kerk. In al zijn onvolkomenheid. En maak haar dan samen met de anderen. Maak haar dan gezonder. Als er dingen zijn waarvan jij zegt. Joh, maar het is toch niet oké dat het gaat zoals het gaat. Dat kan. Ik kan me goed voorstellen dat er allerlei dingen niet oké zijn, ook in deze kerk. Wat doe je dan mee? Ga je stoppen met kritiek geven en ga je meehelpen om het beter te maken? Want anders ben je niks beter. Ben je geen haar beter als het volk. Wat alleen maar loopt te morren en loopt te klagen. Wat niet gelooft en vertrouwt dat God het ook beter maakt. Wat niet gelooft en vertrouwt dat ze ook naast Mozes zouden kunnen staan. In plaats van alleen maar tegenover Mozes. En ergens onderweg daar gaat het mis. En komt er een soort van scheiding. Want na het 2e waterwonder komt het volk bij de berg Sinaï. Waar ze via Mozes de 10 geboden en allerlei andere bepalingen van God krijgen. En God verschijnt op een overweldigende manier aan het volk. Dat was pas vuurwerk. Dat schaffen we hier allemaal af. Maar joh, daar was echt vuurwerk. Maar het was te overweldigend. Het schrikte eigenlijk af de grootheid van God. Exodus 20 vers 18 tot 21. Een fundamenteel, een cruciaal punt in de geschiedenis van het volk Israël. In het leven na de bevrijding. Want dan zien we vers 18. Overweldigd door de donderslagen. De bliksemflichten. Flitsen. Het bazuingeschal en de rokende berg. Beefde heel het volk van angst. En bleef het op een afstand staan. En ze vroegen Mozes. Oh, spreekt u toch met ons? Wij zullen luisteren. Maar laat God niet tot ons spreken. Want dan sterven wij. Wat nergens op is gebaseerd. Mozes antwoordde. Wees maar niet bang. Want God is gekomen om u op de proef te stellen. Hij wil dat u zo'n ontzag voor hem krijgt. Dat u niet meer zondigt. En terwijl het volk op een afstand bleef staan, ging Mozes de donkere wolk in waar God was. Het volk maakt hier de keuze om op afstand te blijven. Om eigenlijk op afstand te gaan staan. Om niet in eenzelfde soort relatie als Mozes met God te komen. God de sprekende God. Ja, en als je God op een afstandje houdt, dan is het zoveel logischer en zoveel verklaarbaarder om dan ook maar alles proberen zelf op te lossen. En te beredeneren. Niet je vertrouwen te stellen op een ander of je vertrouwen te stellen op God. En dat is ten diepste dat wat hier aan de hand is. Ze vertrouwen God niet. Ze vertrouwen niet dat als ze dichterbij komen, dat het veilig is. Ze vertrouwen niet dat hij ook weer het volgende wonder zal doen als er een volgend wonder nodig is. Ze vertrouwen echt ten diepste niet dat God doet wat hij belooft. Ten diepste vertrouwen ze God niet, ondanks de belofte, ondanks de wonderen, ondanks de tekenen. Ze vertrouwen God niet. En dus vervallen ze ook steeds opnieuw tot morren en tot klagen. En hebben ze al die gedenkstenen die ze tevoorschijn kunnen halen om te zien, oh ja, natuurlijk, God was er toen, God was er toen, God was er toen, God was er toen. Dus zal God er hier en nu ook zijn. Dus zal God er straks ook zijn. En ze zijn die gedenkstenen alweer kwijt. Zo belangrijk om gedenkstenen vast te leggen. Ervaringen die je hebt met God, dingen die je ziet dat hij doet in jouw leven om je heen, leg ze vast. Zodat je er ook naar terug kunt, joh, maar God was daar en daar. Dus zal die straks daar ook zijn als het nodig is dat hij daar is. Vertrouw jij God? Dat is eigenlijk wel de vraag van vandaag. Vertrouw jij God genoeg? En vertrouw je God goed genoeg om ook je hart bij hem uit te storten? Els zei net, wie de Heer verwachtte, putte nieuwe kracht. Jesaja 40. Verwachten we het wel echt van de Heer? Vertrouwen we God echt? Of doen we onderweg vooral ons eigen ding? In de hoop dat het dan misschien maar beter gaat. Maar het is zo fundamenteel dat wij God vertrouwen. En dat hij zal doen wat hij alleen kan doen. Dat is waarom ik hier nu durf te staan. Ik heb een preek voorbereid. Maar als God niet doet wat hij alleen kan doen, dan blijven dit loze, lege woorden. Maar als God doet wat hij alleen kan doen en daar vertrouw ik op, dan zal dit wat uitwerken in onze gemeente, in onze harten, in onze levens. Vertrouwen erop dat God zal doen wat hij alleen kan doen. En ik had in de voorbereiding de indruk dat God zei dat er ook onder ons al meerdere mensen zijn die al heel duidelijk een specifieke roeping of een specifieke opdracht van God hebben ontvangen. Jij zit hier misschien wel en hebt in het verleden, kort geleden of al langer, al heel duidelijk een opdracht van de Heer gekregen. Een roeping of een diep verlangen wat God in je hart heeft gelegd. Echt een opdracht om een stuk beloofd land in te nemen. Maar als je nu kijkt waar je bent, dan moet je constateren dat je eigenlijk rondjes draait en een beetje rondhangt in de woestijn. Omdat je ten diepste niet gelooft. Omdat je ten diepste niet vertrouwt dat God jou daarin echt zal helpen en echt zal bekrachtigen. En dat hij ook echt de weg zal banen. En als dat geldt voor jou, dan mag ik volgens mij vanochtend zeggen, en dat klinkt niet zo vriendelijk, maar het is gewoon wel wat ik denk dat ik mag zeggen, bekeer je van je ongeloof. Stop met twijfelen. Stop met klagen. Kom in beweging, want ja, hij riep jou. En als hij jou roept, voor iets heel specifieks misschien wel, als hij jou een opdracht geeft, dan zal hij ook jou bekrachtigen om te kunnen doen wat hij van jou vraagt om te doen. Ga daar dan ook in wandelen, in vertrouwen dat hij zal doen wat hij alleen kan doen. En Mozes doet dat. Mozes, hij blijft in beweging. En we zien het patroon tussen hem en het volk zich herhalen tot in het Bijbelboek Numeri. Het volk klaagt bij Mozes. En Mozes gaat ermee naar God. Mozes klaagt en hij uit zijn gevoelens bij God. En God vindt het ogenschijnlijk prima. En God antwoordt ook heel vaak door heel concreet een oplossing of een richting te geven. En het is wel fascinerend hoe God reageert op Mozes, die klaagt, en hoe God reageert op het volk, dat klaagt. Daar zit een wezenlijk verschil in. God is toornig. God is boos op het volk als het weer loopt te klagen. God is nooit toornig en nooit boos op Mozes als hij loopt te klagen. Hoe kan dat? Wat is dan zo'n fundamenteel verschil? Wat is daar de verklaring voor? Nou, het lijkt mij dat de verklaring is geleverd dat Mozes leeft vanuit een intieme, vanuit een vriendschappelijke relatie met de Heer. Mozes communiceert met God. Hij communiceert niet alleen maar over God. Hij communiceert met God vanuit relatie. En in een gezonde relatie mag je alles delen wat er in je hart leeft. Toch? Nou, zo is het bij God wel. Maar het volk heeft wel aangegeven, ja, maar dat willen we niet. We willen wel roepen van een afstand, maar we willen niet zelf dichterbij komen. Zelf in die intieme vriendschappelijke relatie met God optrekken. Terwijl de geschiedenis van de omgang met Mozes toch, van Mozes met God, toch drie dingen heel duidelijk maakt. Joh, Mozes, hij uit al zijn gevoelens bij God, want alles mag er zijn. Lees de psalmen, al onze gevoelens, al onze emoties, al ons niet weten, al ons twijfelen, al ons waarom dan toch. Het mag er gewoon zijn bij God. Het is de bedoeling dat we dat ook naar hem uitroepen, uitbidden. En het tweede, Mozes gaat eigenlijk altijd eerst naar God. En pas daarna, met wat hij van God ontvangt, gaat hij terug naar het volk. En God lijkt nooit beledigd, God lijkt nooit gekrenkt door ook de pittige dingen die Mozes soms uit, vanuit zijn frustratie van de Heer, wordt het dan echt niet beter dan dit? Moet ik gewoon de hele tijd zo blijven optrekken met dit volk? Maar God is niet beledigd. God geeft Mozes soms weer een nieuw perspectief. Hij geeft weer een nieuwe blik. Hij geeft weer nieuwe moed. Hij geeft weer nieuw vertrouwen. Hij geeft een nieuw wonder om te zeggen, joh, maar Mozes, ik ga het echt doen. Geloof in mij. Vertrouw op mij dat ik het zal doen. En weet, ik zal het doen. Want dat heb ik beloofd. Dus, als wij ook op een goede manier door woestijnperiodes in ons leven willen geraken, en die zijn er soms, dan hebben we het nodig om te geloven. Dan hebben we het nodig om te vertrouwen dat God erbij is. Dat als eerste. Hij is erbij. Hij ziet het, hij weet het. Maar we hebben het ook nodig dat we hem zoeken. Dat wij hem ook heel persoonlijk zoeken. Dat wij ook met die klacht bij hem komen. Dat we niet alleen maar spreken ook over God, of dat we ook op de kring kunnen zitten en allerlei dingen kunnen zeggen over God. Maar dat we vooral niet vergeten om te spreken tot God. Dat als eerste misschien wel. Zoals vorige week betoogd, joh, door de kracht van het bloed van Jezus is de weg volledig vrij om te mogen en te kunnen spreken. Om gewoon voor de troon van de Vader te komen, te naderen, daar te zijn. En alles daar ook neer te leggen wat er in ons hart leeft. Te danken, te eren, te aanbidden. Maar ook als dat soms gepast, te klagen, te twijfelen, te zoeken, te vragen. Dus laten we niet, net als het volk Israël, in de valkuil stappen. Om als het ingewikkeld wordt, om als het moeilijk is, om als het door en droog wordt, dan maar op een afstandje te gaan kijken. Of ja, misschien gaat God zich wel weer een keer laten zien in mijn leven. Dat is nooit een beweging die helpt. Dat is nooit een beweging die maakt dat het beter zal worden, makkelijker zal worden. De beweging is altijd dichterbij. En de neiging is, als het moeilijk wordt, als het door is, van ah, laat ook maar even. Weet je, ik neem even een sabbatical of zo, als dat kan, geestelijk gezien. Ik weet niet, ik lees er nergens over, maar het schijnt te kunnen tegenwoordig. Ik doe even niks. Ik ga even niet op kring, ik ga even niet bidden, ik ga even niet Bijbel lezen, ik ga even niks. Want ja, het is toch door en zwaar en ik heb God al zo lang niet ervaren. Ga niet naar achteren, kom dichterbij. Schreeuw het maar uit, zoek maar een plek waar niemand je hoort en schreeuw het uit. Maar ga niet op afstand staan. Het helpt je helemaal geen ene meter verder. De kans is vooral dat je verder afdrijft. Zoek hem. In het vertrouwen dat hij er is. Dat hij jou ziet. Dat hij precies weet waar jij bent in je leven. En hij je ook wil leiden. Misschien wel uit een woestijnperiode op dit moment. Eigenlijk opnieuw of terug het beloofde land in. Ga met hem en ga in vertrouwen. Amen. Wij gaan bidden. En heel vaak is het gebruikelijk dat ik dan bid. Dat ga ik dus maar niet doen. Vandaag. Want ik kan wel bidden. Maar volgens mij werken we soms ook in de hand. Dat de ander dan wel bidt. Volgens mij is het goed om zelf te bidden. Om niet op een afstandje te horen en te luisteren welke woorden ik bid. Maar om zelf woorden te geven aan waar jij nu bent. In jouw leven met God. Misschien is het fantastisch. Nou, dan zou ik zeggen, gebruik dan even dit moment om te danken. Om te eren. En misschien zoek je wel juist naar leiding. Zoek je naar richting. Nou, bid dan dat Heer zich daarin openbaart. Misschien zit er wel woestijn. Misschien zit er wel klacht. Misschien zit er wel pijn. Misschien zit er wel moeite. Nou, uit het. Hij verlangt ernaar om van jou te horen wat er in jouw hart leeft. Dus ik stel voor dat de muziek alvast even begint. En dat we gewoon zelf even nog zitten. Zelf bidden. Wat leeft er in jouw hart? Wat zou jij op dit moment graag willen zeggen tegen God? Wat zou je willen vragen aan God? En daarna gaan we zingen. En we zingen een lied waarin we zingen... Heer, ik wil mij in u verliezen. Of hoe gaat die? Ja, hè? Ja. Ja, ik kan hem beter zingen dan zeggen. Maar goed, ik heb niet de officiële papieren. Ja, die heb ik eigenlijk wel, maar dat weet niemand. Maar dat maakt niet uit. O Heer, ik wil mij in u verliezen. Dat gaan we zingen. En ik wil gewoon echt van je vragen... Blijf even zitten. Laat die tekst op je inwerken. En ga staan en ga zingen op het moment dat dat ook is wat je wil. We zingen zo makkelijk, zulke grote teksten soms. Die helemaal niet kloppen met hoe wij in het leven staan. Die helemaal niet kloppen met hoe wij ons echt verhouden tot God. Dus laten we niet de schone schijn ophouden. Laten we eerlijk zijn. Naar onszelf, naar God. Ik wil het. Ik wil mij verliezen in Hem. Maar ik weet dat dat een ingewikkelde route is. Dat het veel makkelijker is om niet mezelf te verliezen, maar eigenlijk iets meer controle te houden. Maar het is wat ik wil, omdat ik weet dat ik daar moet zijn. Omdat daar het leven is met hoofdletter L. Omdat ik God vertrouw. Omdat ik geloof. Omdat ik zie dat Hij altijd doet wat Hij belooft. Dus zullen we eerst bidden. Zullen we zingen? Voel je vrij om te blijven zitten? Maar je zegt van ja, maar dit is wel wat ik wil. Dit is misschien wel een wilsbeslissing die ik nu maak voor het eerst. Heer, hier ben ik en ik wil mij in u verliezen. Misschien ben je op afstand komen te staan en merk je van ja, ik sta eigenlijk een beetje te kijken. Ik sta een beetje ook kritiek te hebben op God. Misschien wel op de kerk, misschien op mensen in de kerk. Ja, maar dat is niet wat ik wil, Heer. Ik wil houden van de kerk. En ik wil mij, om dat te kunnen, verliezen in u. Zullen we bidden? Zullen we zingen? Amen.